Ik denk wel echt dat we nu heel boze luisteraars krijgen die gaan zeggen dat we meisjes zijn die proberen voetbal te begrijpen.
Zal dat er maar uitknippen dan?
Ja, of juist niet.
Al sla je me dood. Twee afleveringen geleden hadden wij een vraag over verjaringstermijnen. Dit was in de aflevering van Ursula Herman. Stond haar zaak op het punt te verjaren. En toen vroegen wij ons hardop af waarom dat was. En een van onze luisteraars, die is een heel erg slimme jurist. En die bood eventjes haar wijsheid aan ons. En Annelies, jij hebt haar toen meteen gebeld en 100.000 vragen gesteld over het rechtssysteem in Nederland, waar ze super lief antwoord op gaf. Dus vertel, wat heb je geleerd?
Ja, ik heb haar inderdaad wat vragen gesteld. Met verjaring zit het in Nederland als volgt. Vroeger was het zo dat alle zaken verjaarden. Dus ook een moord, net zoals dus bij Ursula Herman in Duitsland. Dat zou dan in Nederland ook verjaard zijn, maar inmiddels is dat veranderd. En nu is het zo dat de meeste zaken inderdaad, daar staat nog steeds een verjaringstermijn op. Maar echt heel zware delicten, die verjaren niet meer. En dan gaat het om alles waar een celstraf van 12 jaar of meer op staat. Dus dat is nou moord, maar ook doodslag, verkrachting en mensenhandel. En daarbij is er dan één uitzondering en dat is zedenmisdrijven tegen kinderen. Daar staat soms maar 8 jaar celstraf op in bepaalde gevallen, maar ook dan verjaart dat niet. En dat heeft er dan weer mee te maken dat kinderen vaak op een later moment in hun leven pas aangifte gaan doen.
Ben je er ook nog te weten gekomen waarom? Want in Nederland is dat verjaringstermijn dan nu dus afgeschaft in de ernstige zaken. Weet je waarom het in eerste instantie er wel was?
Ja, dat had een beetje verschillende redenen eigenlijk. Nou, er werd vroeger natuurlijk altijd gedacht na bijvoorbeeld 20 of 30 jaar, dan kun je een zaak ook eigenlijk niet meer oplossen, want dan kun je geen goed bewijs meer vinden. Nou, intussen werken we natuurlijk met DNA, wat gewoon heel erg lang traceerbaar is. Dus dat is allemaal heel erg veranderd. En ook met bijvoorbeeld videobeelden en zo. En wat mensen vroeger vaak ook een beetje dachten is, als je een moord pleegt en na 30 jaar ben je nog steeds niet opgepakt, dan ben je wel 30 jaar voortvluchtig. En dat is eigenlijk ook al een straf.
Dat valt te betwisten.
Precies, ja. Maar dat was gewoon een beetje de gedachtegang. En, okay. en dat kan natuurlijk zo zijn in sommige gevallen, maar in sommige gevallen is dat ook helemaal niet zo natuurlijk. En wat ook een belangrijk ding is bij het verjaren van zaken, is dat op een gegeven moment het belang van de vervolging voor de maatschappij als geheel minder wordt. En dat is natuurlijk wel in sommige gevallen zo. Bijvoorbeeld, iemand steelt jouw portemonnee. Moeten we dan als hele maatschappij er zoveel geld in gaan steken om dat na 20 jaar nog een keer op te lossen? Nou ja,
nee.
Ik denk het niet. Dus dat is eigenlijk, vind ik, best wel een goed argument of zo. Om, ja. Ook om te beoordelen, sommige zaken verjaren na 6 jaar, sommige na 12, sommige na 20. Dus dat heeft natuurlijk ook weer, dat is ook weer gekoppeld aan hoe ernstige delicten dat zijn en hoeveel jaar celstraf daar eventueel op staat. Maar bij moord, dat blijft gewoon belangrijk.
Ja.
Dus daarom verjaart dat ook niet meer nu.
Helder. Nou, zo leer je wel eens weer eens wat, hè?
Leuk, hè?
Je komt voor de gruwel moordenverhalen en je gaat weg met gewoon bijna een bachelor in rechten of zo.
Ja, precies.
Ja.
Waar gaan we het vandaag over hebben? Is er vandaag ook weer zo'n spannend juridisch fenomeen gaande in het verhaal, of niet?
Nee, vandaag ga ik op de heerlijke trashy tour.
Oh?
Ik vond het na al die kommer en kwel en we hebben het zo gehad over psychologische mishandeling en seriemoord hebben we ook gehad. En wat hadden we nog meer? Een meisje in een doos en brainwashing.
We gaan even voor de lichtere misdaden.
We gaan even naar een soort van, hoe noem je dat? Een tragicomedy.
Is het met clowns?
Nee, bijna. Het is met cheerleaders.
Nou, wat gezellig. En gaat er iemand dood of niet?
Moet je even luisteren.
Oh, oké. Okay.
Dit is het bizarre verhaal van Wanda Holloway. Ook wel bekend als The Pom Pom Mom.
The Pom Pom Mom?
Heerlijk.
Oh, en is het familie van Natalie?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Het is een zonnige dag in 1991. En in de Channel View High School in Texas is de jaarlijkse cheerleader-auditie bezig, waar de cheerleaders van dat jaar gekozen worden. En de 37-jarige Wanda Holloway uit Channel View, Texas, zit op de tribune haar dochter Shanna aan te moedigen.
Die ging auditie doen.
Ja. Het is niet alleen Shanna's, maar ook haar moeder Wanda's allergrootste droom om een plaatje te bemachtigen in het cheerleaderteam. Maandenlang hebben ze geoefend, maar het loopt niet helemaal zoals gepland.
Uh-oh.
Laten we eerst even teruggaan naar het jaar 1954. Het jaar waarin Wanda Holloway geboren werd in Channel View. Channel View. Beetje zoals op een televisie.
Ja, Channel View.
Channel View is een klein plaatsje in Texas, waar toentertijd ongeveer 25.000 mensen woonden. Mm-hmm. Dat is niet heel groot, niet super klein. Het was in verval geraakt en overwegend arm. En gezinnen namen daar vaak traditionele rollen aan. In de zin van de vaders die werkten in een van de lokale fabrieken. En de moeders die bleven thuis en zorgden voor het huis en de kinderen. En zo ook het gezin van Wanda. Haar ouders waren Clyde en Verna. En het gezin was Missionary Baptists. Dus een soort van christelijk. Volgens mij hebben we dat soort smaakje geloof niet in Nederland.
Volgens mij ook niet echt.
Vooral vader Clyde was erg gelovig en dat werkte niet altijd in Wanda's voordeel. Want haar vader hield heel erg streng toezicht over hoe Wanda zich kleedde en hoe ze zich gedroeg. Of ze wel een beetje bij jongens uit de buurt bleef en of ze zich wel vroom gedroeg.
En wilde Wanda toen al een cheerleader worden? Dan zie ik al een probleem.
Ja, there we go. Aangezien er weinig te doen was in Channel View, het was niet zo alsof je daar spetterend kon uitgaan of heerlijk uit te dineren of whatever, was de lokale high school voetbalteam het centrum van de entertainment. Dus die voetbalspelers waren echt lokale helden. En bij wedstrijden zaten de tribunes vol met publiek. Of ze nou naar die high school gingen of kinderen daar hadden of niet. Mensen gingen daar gewoon naar die wedstrijden kijken. Nou, we hebben het nu over American voetbal, dus niet ons voetbal. Onze beide vriend Nick uit Amerika, die heeft mij ooit een keer tot in den treuren uitgelegd hoe dat spel werkt.
Ja, ik
heb heel lief geknikt
niet.
En gelachen, maar ik snap er echt niks van. Het schijnt heel spannend te zijn.
Het enige wat ik me ervan kan herinneren is dat er een soort blauwe lijn op de tv dan is. En die blauwe lijn doen ze dan zo over het veld en daar is iets mee. Daar moet je heen rennen of zo.
Dan krijg je zo'n bal in je handen gedrukt en dan moet je heel hard rennen en beuken. En dan springen alle mannen erbovenop en dan hebben ze een soort van... Het is vrij spannend.
Ja, en een beetje middeleeuws.
Bij ons wordt het, American voetbal natuurlijk niet heel erg veel gespeeld. Ongetwijfeld wel, maar het is niet een van de grote sporten. Wij zijn beter in schaatsen. En andere dingen, hockey en zo.
En gewoon normaal voetballen.
Gewoon normaal voetballen, kom op, met je voeten. Maar in de US is dat natuurlijk een van de meest populaire sporten. En ook zelfs amateur voetbal is ook echt heel erg populair. Ja, dus het is niet heel erg onbegrijpelijk dat zo'n lokale high school zoveel kijks krijgt bij hun wedstrijden. Nou ja, mannen spelen natuurlijk voetbal. En voor de vrouw is er dan ook een klein rolletje weggelegd in het hele gebeuren. Namelijk, zij mogen cheerleaden bij de wedstrijd. Dus tussen de wisseling door of whatever, mogen dan die meisjes komen en die doen dan best hele atletische dingen. Het is echt gewoon turnen en dansen en je moet er best wel, als je het goed kan, dan ben je echt gewoon wel heel erg getalenteerd. Wanda's grote droom als high schooler is om cheerleader te worden en om een beetje van die populariteit te proeven, want voetbalspelers en cheerleaders zijn gewoon de meest populaire mensen, niet alleen op school, maar gewoon in het hele dorp. Dus dat wilde zij super graag. Dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk leuk. Maar ze mocht niet eens auditie doen van haar vader. Want die achtte dat de outfits met die korte rokjes en die lage topjes gewoon veel te risqué was voor haar.
Te risqué?
Te risqué.
Mooi woord.
Ja, ik vond dat het netste woord. Er zijn ook andere woorden die niet zo leuk zijn. Omdat ze niet tegen haar vader in durfde te gaan, stond Wanda dus haar hele schooltijd aan de zijkant toe te kijken naar hoe die cheerleaders eigenlijk het leven leiden dat zij voor zichzelf wilde.
Oh.
Oud-schoolgenootjes vertelden in een artikel voor de Texas Monthly, zo diep heb ik gegraven, jongens, dat ze bekend stond als iemand met een soort van hyper-enthousiaste energie. En dat ze echt een people-pleaser was. En ze wilde heel graag aardig gevonden worden. En dat straalde ze ook echt uit. En niet alleen dat, maar het was gewoon heel duidelijk voor iedereen die haar kende toen op school, dat ze gewoon super graag bij het populaire groepje wilde worden. Dus ze stond altijd, probeerde ze met de cheerleaders te praten en de voetballers te praten. En ze stond er buiten, maar ze probeerde zichzelf daar eigenlijk een beetje binnen te krijgen.
Mag ik even heel even boos zijn tussendoor op het feit dat er dus een systeem is waarin mannen mogen voetballen en meisjes alleen in korte rokjes en weinig kleren leuke dansjes voor het publiek mogen doen? Dat er dan dus een meisje is die ervoor kiest dat ze dat nou eenmaal wil, ook al is dat misschien binnen dat systeem wat niet echt klopt. En dat het dan dus weer een fucking man is die haar verbiedt om iets te doen wat ze wil.
Ja.
Oké, dat moest ik even kwijt.
Ja, ik krijg er ook jeuk van. Oké, Wanda's cheerleaderdroom was in duigen gevallen, maar ze vond toch een andere manier om die sociale ladder te beklimmen. Toen ze 16 was, kreeg ze een vriendje, Tony Harper. En Tony kwam uit een iets rijkere familie dan zijzelf.
En was het een voetballer?
Nee, het was geen voetballer.
Oké.
Maar Wanda was natuurlijk vrij arm opgegroeid, want haar vader die werkte in een fabriek en die had niet heel erg veel mogelijkheden tot andere carrières. Maar Tony's ouders waren eigenaren van een aantal winkels en een tankstation en een soort van lingeriewinkeltje. Dus die hadden het best wel goed. En dit sprak haar aan. Gelukkig vond Tony haar ook interessant en ondanks dat ze piepjong waren, werd de relatie al snel heel serieus. Op haar 18e trouwde Wanda met haar high school sweetheart. En een jaar later kregen ze hun eerste kind, een zoon Anthony. En een paar jaar daarna volgde een tweede, een meisje, Shanna.
Oké, en Shanna was vast vanaf haar geboorte al voorbestemd om cheerleader te worden.
Ja, nou dat groeide over de tijd. De relatie van Wanda en Tony kwam al snel onder druk te staan. 3 keer raden wat Tony toen deed.
Ja, die ging vreemd.
Bingo! Tony kreeg al heel snel een affaire. En toen Wanda daarachter kwam, deed ze iets heerlijk dramatisch. Ze pakte al zijn spullen, ze zette die buiten op de stoep en toen veranderde ze de sloten op de deuren.
Go Wanda!
Ja, Tony was het huis uitgebonjourd. Inmiddels was Wanda nog maar 26 jaar, gescheiden met 2 kinderen, waar ze de volledige voogdij over kreeg. En omdat ze nu dus voor het eerst in haar leven haar eigen geld moest verdienen, kreeg ze haar allereerste baantje als secretaresse. Nou, dit vond Wanda geweldig, want ze verdiende geld, stond op haar eigen benen en ze mocht voor het eerst in haar leven haar eigen keuzes maken.
Ja, wat fijn.
En misschien niet geheel verrassend, stak ze toen vooral heel veel tijd en haar eigen geld in haar uiterlijk. Want dat mocht voor het eerst. Er was geen enkele man die haar onderdrukte. Dus kreeg de meest fantastische, stylische outfits. Haar nagels, haar haar, ze zag altijd piekfijn uit. En natuurlijk ook haar dochter Shanna. Die werd ook op diezelfde manier opgevoed, dat ze er super verzorgd en stylisch uitzag. Dit trok de aandacht van echtgenoot nummer 2, Gordon Inglehart. Gordon was wat ouder, hij was 44. Maar hij was best wel knap en hij was rijk. En hij had een succesvolle business in de olie.
En dit is nog allemaal in dat dorpje?
Allemaal nog in dat dorpje.
Toch wel een interessant dorpje.
Ja. Nou ja, die 2 gingen trouwen. En met dit huwelijk klom Wanda dus nog een heel klein stapje hoger op die sociaal-economische ladder.
Oh ja, dat wilden ze natuurlijk ook de hele tijd.
Dat wilden ze heel graag, ja. Maar helaas strandde ook deze relatie al snel. Nou, niet heel veel later ontmoetten ze echtgenoot nummer 3. Deze man heette C.D. Holloway en ze ontmoetten elkaar in de kerk. C.D. was by far de rijkste van al haar echtgenoten. Want naast familiefortuin had hij ook nog een eigen succesvolle business, ook weer in de oliewereld. Na jaren van relatiedrama leek dit huwelijk het huwelijk van haar dromen te zijn en had Wanda eindelijk die status die ze al van kleins af aan wilde hebben. En ze richtte haar hele focus op haar 2 kinderen uit haar eerste huwelijk met Tony Harper, die inmiddels naar school gingen. Met het ouder worden van Shanna kwam langzaamaan die cheerleaderdroom van Wanda weer opborrelen.
Ja.
Want haar was het nooit gelukt, zij mocht niet eens, maar misschien lukt het Shanna wel.
Ja, of sterker nog, Shanna moest waarschijnlijk nu.
Shanna moest, er was geen andere optie. De droom werd een obsessie en Shanna moest kost wat kost cheerleader worden.
Oké, okay. Nou, gezellig.
Nou, ik ben geen psycholoog, maar schijnbaar heet zoiets symbiosis in de psychologie. Dus dat Wanda, die haalde haar genoegen uit het leven van Shanna. Nou, ik weet niet of je dit al hebt afgevraagd, maar hoe word je een cheerleader? Het was gewoon een exclusief clubje van de allermooiste, leukste, populairste meisjes van het hele stadje. Daar kom je niet zomaar bij. Elk jaar mochten alle wannabes auditie doen. En dat deden ze dan voor een jury van andere cheerleaders en van andere populaire studenten van de school. Uit al deze meisjes werden er dan 6 uitgekozen door de jury. Maar that's not all, want er waren maar 2 plaatjes elk jaar.
Oh.
Dus niet alleen de jury die moest gewonnen worden, maar ook de rest van de school. Want die 6 meisjes die uitgekozen werden, die werden voor een soort van popularity vote voorgelegd.
Ah ja.
Dus alle leerlingen van de school die moesten dan stemmen op welke twee meisjes zij het leukste vonden die dan bij de cheerleadergroep mochten.
Jezus, dit systeem.
En daar was een probleem.
Oh, oh.
Eén meisje sprong er namelijk met schouders bovenuit qua talent en qua populariteit. En dat was Amber Heath. Okay. En ook Amber Heath had een mega gedreven moeder die haar aan de zijlijnen drilde. Verna. Ja. Dus niet alleen Shanna en Amber waren rivalen, maar ook de moeders Wanda en Verna waren dat.
Wat spannend.
Waar Wanda haar hele leven zeg maar op een afstandje had toegekeken hoe de populaire meisjes hun leven leidden, was Verna er altijd al zo eentje geweest en moeiteloos. Verna's man, Jack, had een goedlopend bedrijf en het gezin had zich nooit zorgen hoeven maken over geld. Waar het Wanda 3 huwelijken had gekost voordat ze in dezelfde economische klasse behoorde. En nu bleek Verna's dochter ook nog eens een getalenteerde turnster met cheerleader-ambities te zijn. Dus dit wakkerde een competitiegevoel aan bij Wanda. En ze wilde zo graag dat het Shanna dit keer allemaal wel zou lukken. Dus toen Shanna 12 jaar was, was het al zover. Ze mocht voor het eerst auditie doen voor de cheerleaders. Om beter te kunnen oefenen, bouwde Wanda een speciaal cheerleader-podium met een spiegel en allemaal lampjes in de garage, zodat haar dochter zeg maar, zichzelf goed kon zien als ze aan het oefenen was.
Ja.
En ze kreeg haar eigen coach, die haar meerdere malen per week les gaf in dansen en springen en ik weet niet wat je allemaal
doet.
En haar andere schoolwerk werd allemaal aan de kant geschoven. Alle tijd moest naar cheerleader gaan. Dit ging zelfs zo ver dat Wanda Shanna's huiswerk voor haar maakte. Zodat zij zich daar niet over zorgen hoefde te maken. En dan kon zij zich focussen op het oefenen voor die auditie.
Ik moet er heel erg om lachen, maar het is ook eigenlijk heel zielig voor dat meisje.
Ja.
Ja.
Nou ja, eindelijk was het de dag van de auditie. Zowel Wanda als Verna zaten natuurlijk op de tribune hun dochters aan te moedigen. En tot hun grote vreugde zaten beide meisjes in de finale.
Oh, yes.
Dus zij zaten bij die 6. Daarvan werden er dus uiteindelijk 2 gekozen door de rest van de school. En toen hadden Verna en Amber een heel slim plannetje bedacht. Zij deelden snoepjes uit met Ambers naam, zo, op het zakje. Dus toen die middag alle stemmen geteld werden, was het succes voor de Heats. Amber die zat bij de winnaars en mocht een cheerleader worden. En Shanna die was 3e geworden net misgegrepen. Maar zoals gezegd, er zijn elk jaar audities.
Ja, dus ze moest weer het hele jaar trainen.
Dus ja, ondanks de enorme teleurstelling, pakte Wanda zichzelf weer op en dacht ze volgend jaar weer een kans.
Ja.
Dus een jaar later, na weer uren geoefend te hebben, weken, maanden, gegymd, gedanst, gesprongen, getwirled, deed Shanna weer mee. En helemaal geïnspireerd door die snoepjes van het jaar daarvoor, van Amber en Verna Heath, kocht en knutselde van allemaal potloodjes en linealen met Shanna's naam erop, om uit te delen aan alle kinderen. Maar nog voordat ze deze konden uitdelen, werd ze op het matje geroepen door de ouderraad van de school. Want dit jaar had de ouderraad namelijk besloten dat het niet meer toegestaan was om cadeautjes of snoepjes uit te delen.
Nou, op zich terecht natuurlijk, maar het was het jaar daarvoor hun ondergang geweest.
Mm-hmm. En wie zaten nou allemaal in die ouderraad?
Oh nee, de moeder van Amber.
Mm-hmm. Die ouderraad bestond eigenlijk 100% uit moeders van cheerleaders, waaronder Verna Heath.
Oh.
Dus dat is lekker hypocriet van haar. Wanda die wordt even heel erg kwaad. Dus ze smeekte die ouderraad van kom op jongens, kan dat echt niet weggegeven worden? Maar het mocht echt niet.
En het was ook nog eens een goed cadeau waar je echt iets aan hebt op school in plaats van snoep.
Ja, joh. Wanda ging over op plan B.
Okay.
Cadeautjes mochten dan niet meer, maar er was niks gezegd over flyers. Dus avondenlang knutselden ze zo'n 200 flyers met Shanna's naam erop. En die waren allemaal in de vorm van een vlaggetje met een stokje. Dus dan kon je zo lekker ermee wapperen. En dan En die zouden ze uitdelen tijdens de audities. Maar op de allerlaatste avond kwam Wanda erachter dat ze niet genoeg stokjes had. Dus toen dacht ze, wat heb ik nog liggen? Ah, ik heb die liniaaltjes nog liggen. Dus in plaats van stokjes gebruikten ze voor de laatste 10 vlaggetjes, gebruikten ze die lineaaltjes. Maar even ondertussen zijn we natuurlijk vergeten, dit gaat om Shanna's leven, niet om Wanda. Maar Shanna was zo overrompeld door haar moeder dat ze er maar niet tegen inging.
Ze
was ook 12, dus had ze iets van, dit is schijnbaar heel belangrijk. Oké, het zal wel. De dag van de auditie kwam en Shanna deed wat ze moest doen. Ze werd door de jury gekozen en ze zat wederom in de finale. Enthousiast gingen Shanna en Wanda die vlaggetjes uitdelen. Maar al snel werden ze op het matje geroepen door de schooldirecteur en de ouderraad. Want 10 van die vlaggetjes hadden linealen. En dat was nadrukkelijk verboden. En Shanna werd gedisqualificeerd.
Oh.
Shock, horror. Terwijl Shanna haar schouders optrekte en gewoon terugging naar haar les en dacht... Nou ja, jammer. Stortte Wanda's wereld in elkaar. Ja. Ze smeekte, ze schreeuwde. Ze eiste bij de directeur dat haar dochter weer terug in die wedstrijd mocht. Maar hij was onverbiddelijk. Shanna die was de finale uitgeknikkerd. Voor Shanna was dit hele drama het moment waarop ze zich realiseerde... dat die hele cheerleaderdroom eigenlijk niet de hare was.
Ze wilde dat niet eens.
Nee. Maar Wanda kon het niet loslaten.
Nee.
Ze voelde namelijk in haar tenen dat die cheerleaderkroon van Shanna gewoon van haar bestolen was. Niet één keer, maar twee keer door die geniepige heat. Wekenlang kon Wanda het nergens anders over hebben. Totdat een vriendin als grapje opperde. Zo van, goh, je moet maar een keer een huurmoordenaar inhuren om van ze af te komen.
Oh nee.
Volledig sarcastisch natuurlijk. Zo van, weet je wel, vermoord die mensen, dan zijn we er klaar mee.
Ja.
Maar bij Wanda ging er een lampje branden.
Oh nee.
Wanda was natuurlijk helemaal niet bekend in de wereld van huurmoordenaars of criminelen. Überhaupt. Nee. Ze was een stay-at-home mom. Ze had geen flauw idee waar je een huurmoordenaar kon vinden.
Nee, en we zijn in het jaar?
We zijn in het jaar 1991.
Oh ja, het is ook nog niet zo makkelijk om er lekker even eentje op internet te vinden.
Nee, je kan niet naar Craigslist en eventjes intypen murder for hire of zo. Maar ze kennen...
Dat is hoe makkelijk het is.
Ja. Of de dark web, hoe werkt dat?
Precies, weten we allemaal toch?
Weten we allemaal, kom op. Ja. Maar ze kenden wel één persoon die een beetje connecties had met de onderwereld. En die een beetje wat kleine misdaden had begaan. En een beetje in aanraking geweest was met de politie. En dat was Shanna's oom, de broer van haar vader, Terry Harper. Out of the blue kreeg Terry ineens op een dag een bezoekje van Wanda. En dat gesprek ging een beetje zo. Hoeveel hou je van je nichtje? Vroeg Wanda aan Terry. Nou ja, superveel natuurlijk, het is mijn nichtje. Wil je haar helpen om haar droom waar te maken? Ja, tuurlijk, als ik kan helpen, dan doe ik dat wel. Wil je me dan helpen om twee mensen te vermoorden? Nou, Terry stond met zijn bek vol tanden.
en hij was in aanraking met de politie geweest, maar we weten niet precies waarvoor. Waarschijnlijk had hij gewoon een keer wiet gedeeld of zo.
Ja, zoiets was het. Dus die gast die dacht, what the fuck, waar heb je het over? En hij werd een beetje kwaad eerst en toen, dat gesprek was een beetje raar. Op een gegeven moment dacht Terry van, mens, ga mijn huis uit. Dus hij zei, ja, ik zal wel even rondvragen en ik laat je wel weten. Nou, maanden gingen voorbij, totdat tijdens het vieren van de kerst bij de Harpers thuis, Shanna naar hem toe kwam en hem een briefje met een telefoonnummer gaf. En zei, mijn moeder wil dat je haar op dit nummer belt. Jij weet wel waarover het gaat. Dus Terry dacht meteen, oh shit, ze wil echt iemand vermoorden. Dus hij besprak het hele rare voorval met zijn broer, Tony. Dus de ex van Wanda en de vader van Shanna. Nou, Tony wilde zijn kinderen veel vaker zien dan een weekend per maand, zoals de voogdijregeling nu was. Dus hij dacht, dit is wel een goed moment om die kans te pakken. En hij haalde Terry over om de politie erbij te betrekken. De politie moest ook even overtuigd worden, want het is natuurlijk een bizar verhaal. Dus uiteindelijk waren er twee detectives die wel mee wilden werken. Terry die zou met Wanda afspreken en een microfoon dragen. En ze zouden dus zeg maar verder het hele voorval gaan bespreken en hoe we deze huurmoorden zouden plegen. En zodra ze dan echt op het punt stond om door te gaan met die moord, dan was dat meteen genoeg bewijs voor de politie om haar te arresteren.
Oké, echt spannend.
Terry had zogenaamd iemand gevonden die allebei die moorden wel wilde plegen. Nou, Wanda was in haar nopjes. En ze had het ook nog even over de manier waarop ze dan vermoord zouden worden.
Ja, wat hadden ze bedacht?
Nou, dat maakte Wanda helemaal niet uit. Ze zei, als ze maar uit de weg, als ze maar gewoon dood zijn. Maakt me niet uit hoe. Nou, en daarna bespraken ze de prijs. Het vermoorden van Verna zou $2,500 kosten.
Wat goedkoop!
Nou ja, het is wel 1991, hè? Dus de prijs van de dollar die lag wat anders.
Oké.
Nou ja, maar het vermoorden van Amber, een 13-jarig meisje, daarvoor werd het dubbele gevraagd.
Ah, dat is duurder.
$5,000.
Oké.
Ja. Hoe jonger je bent, hoe duurder het is.
Goed om te weten. Je zou denken, bijvoorbeeld een baby vermoorden is super makkelijk. Dus dat is dan goedkoper.
Oh, hou even op. Stop. Ik moet dan meteen huilen bij het idee van een baby vermoorden.
Sorry. Nou, gelukkig moet jij nu ook een keer huilen in de podcast.
Ondanks dat Wanda niet arm was, was ze toch wel een beetje gortig, vond ze. En ze kon
vond het te duur.
Ja, ze vond het te duur. En ze kon ook niet zomaar aan zoveel geld komen zonder zeg maar in haar bankrekening te gaan. En dan zou haar man erachter komen.
Ja.
Dus ze besloot dan om Amber maar niet te vermoorden. En om alleen Verna te vermoorden.
Alleen de moeder.
Ja, want ze redeneerde, als Verna er niet meer is, dan is Amber misschien wel zo verdrietig dat ze niet eens meer wil cheerleaden. En dan komt haar plekje in het team sowieso vrij. Nou ja, uiteindelijk was het zover. Op 28 januari ontmoette Wanda Terry in een motel. En ze gaf hem 2 diamanten oorbellen ter waarde van $2,500 voor het vermoorden van Verna. En dit was het moment waarop de Channelview politie Wanda Holloway kon arresteren voor solicitation to murder.
Ja.
Dus het plannen van een moord. Dit was natuurlijk binnen de kortste keren gewoon, dat ging als een roddel het hele stadje door.
Ja.
En in eerste instantie werd er met schok op gereageerd. En mensen waren helemaal overdonderd dat iemand zo'n plannetje zou kunnen bedenken. Maar het was zo grappig ook.
Ja.
Dat het al heel snel van een soort van enorm drama een soort van comedyverhaal werd.
Ja.
En nou ja, de talkshows waren er vol van. Het werd landelijk nieuws. Het was echt, ze werd bekend als de Pam Pam Mom.
Oh, en nou, nu was ze nog verder gedaald op de populariteitsladder.
Ja, ja.
En zij zat, Wanda zat, neem ik aan, ook vast. Want hier staat waarschijnlijk best wel een enorme celstraf op.
Ja, nou, Wanda die werd op borg vrijgelaten. Dus ze was al wel de hele tijd vrij.
Oh.
Dus ze liep gewoon rond in de supermarkt.
Ja, en ze werd door iedereen uitgelachen.
Ja, nou, in januari werd ze gearresteerd. En de rechtszaak stond gepland voor juni van dat jaar. Nou, Wanda beweerde onschuldig te zijn. En haar advocaten beargumenteerden dat dit hele moordcomplot verzonnen was door Tony en Terry. In een poging om volledige voogdij voor de kinderen te krijgen. Een jury echter bevond Wanda Holloway schuldig. En gaf haar een gevangenisstraf van 15 jaar. Okay. Maar, plot twist, al heel snel werd deze uitspraak teniet gedaan door een juryfout. Het bleek namelijk dat een van de juryleden zelf schuldig was bevonden aan een misdaad.
Ah, ja.
En dat mag niet. Dus die hele rechtszaak was niet geldig.
Dus ze moest helemaal opnieuw.
Helemaal opnieuw beginnen. En voor de nieuwe rechtszaak nam Wanda een andere advocaat in de armen die het allemaal slimmer aanpakte. Want niet alleen wist hij de hele rechtszaak zo uit te trekken dat er jaren verstreken, waarin zij natuurlijk gewoon vrij rondliep. Uiteindelijk wist hij een hele slimme deal voor Wanda te maken. Wanda zou no contest pleiten. Dus
wat
dat je
dat?
Niet, je bent niet schuldig of onschuldig. Je zegt gewoon, I don't know, geen antwoord, no comment, zoiets. En in ruil daarvoor zou ze een straf van 10 jaar cel accepteren, waarvan 9,5 voorwaardelijk.
Okay.
Dus ze zou maar 6 maanden de cel in moeten.
What the fuck? Dit is echt heel raar. Waarom accepteert iemand zo'n deal? Het is toch overduidelijk bewijs dat ze dat wilde gaan doen.
Ik heb nog een beetje geprobeerd te zoeken hoe het nu met haar gaat. Volgens mij houdt ze zich gewoon gedijst.
En met Shanna?
Shanna die heeft 10 jaar geleden een interview gedaan op de televisie. En daarin vertelde ze dat ze natuurlijk bij haar vader is gaan wonen daarna. Het duurde wel een aantal jaar voordat ze echt zeg maar doorkreeg wat er precies gebeurd was. En ze zei toen dat ze nog steeds in therapie zat ervoor. Ze had zelf kinderen gekregen en ze was zeg maar, ze bemoeide zich totaal niet met wat voor hobby's die kinderen hadden. Zij maakte de lunch en dat was het.
Ja. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
Kaboing.
Dit is eigenlijk een heel erg een allround tip. In eerste instantie had ik dit bedacht als een tip tegen inbrekers. Maar indirect is het dus ook een tip om niet vermoord te worden. Maar
dit is de tip der tips.
De tip der tips. Is namelijk, weet je van, nu gaat toch iedereen buiten sporten. En dan sommige mensen hebben dan van die soort grote ballen aan een, het ziet eruit als een soort tasje, maar dan is het een heel grote zware bal. Weet je wat ik bedoel?
Ja, maar ook duidelijk zijn wij niet die mensen die nu buiten aan het sporten zijn.
Precies. Nou, ik moet zeggen, ik heb net even gegoogeld.
Ja.
Gewicht heffen rond ding. Nou, het heet dus een kettlebell. Maar wat ik dacht, als je nu een kettlebell, een kettlebell van 40 of 50 kilo of zo, wat je echt niet zou kunnen tillen, weet je wel?
Ja.
Die moet je een paar van in je vensterbank leggen. Zo heel casual, dat je dat goed kan zien vanaf de straat of waar mensen dat goed kunnen zien. Zodat mensen denken, daar woont iemand die heel sterk is in dat huis. Nou, zou jij durven inbreken bij een bodybuilder die je in 1 seconde neerhoekt? Nee, natuurlijk niet.
Misschien wel, ja. Nou, je hebt toch ook altijd van die briefjes in de deur, van hier woont een waakhond en zo. Misschien is dat misschien wat goedkoper en wat minder zwaar.
Ja.
Volg ons ook even op Instagram, maar niet te veel, want anders worden wij te populair en dan gaan wij andere mensen vermoorden. Dat is ook niet leuk.
Nee, dan worden we vermoord. Als we te populair zijn, dan worden we vermoord.
Oh ja.
Dat is niet goed.
Nee.
Dat willen we niet.
Nee.
Helder.
Oké. Doei!
Dag!